Goedemorgen. Wij openen de Bijbel met elkaar in Hebreeën 2, vanaf vers 5. En als u daar naartoe bladert, en ik wil u echt vragen om dat ook te doen, om dat met mij op te zoeken, omdat we willen kijken wat God in zijn woord heeft opgeschreven. Terwijl u daar naartoe bladert, we willen deze morgen nadenken over de opstanding. En ook in het bijzonder van, wat heeft nou de opstanding, deze overwinningsdag, ons nu te zeggen in het strijdperk van dit leven. Te midden van de heersende machten en krachten die we om ons heen zien en die we ervaren. Wat heeft de opstanding daar nou in te zeggen? Waarom is die opstanding nou zo belangrijk? Waarom waren de apostelen zo vol van die opstanding? Dat heb ik mezelf al eens afgevraagd, misschien ook als je Handelingen leest. Dat ze met grote kracht getuigden van de opstanding. Waarom is die opstanding nou zo belangrijk in het christelijk leven? Waarom is dat nou eigenlijk het centrum van ons geloofsleven? En dat vinden we in het volgende gedeelte, Hebreeën 2, vanaf vers 5. En daar lezen we Gods woord. Want hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, die heeft hij niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd: wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood. Met het doel dat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven of de dood zou smaken. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid, van hun redding, door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt, als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt: ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik u lofzingen. En verder: ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens: zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad, om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom, om die reden, moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Opdat, met het doel dat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden de hulp komen. Tot zover dit geweldige schriftgedeelte. Paul en ik zeggen wel eens tegen elkaar dat je me, na al die jaren van getrouwd zijn en verkering gehad te hebben, dat je me niet zat raakt. Misschien wel herkenbaar, misschien zeg ik het ook wel eens tegen elkaar als je getrouwd bent. Maar dat je me niet zat raakt na zo'n lange tijd, zeg, en zoveel omgang met elkaar, en je kent elkaar, je kent alle kanten van elkaar, dat je me niet eens zat raakt. Nou, wij zijn elkaar niet zat. En we raken elkaar ook niet zat, daar ben ik van overtuigd. Maar je kan mensen best zat raken. Maar er is één iemand in dit universum die je nooit en nooit zat raakt. Er is één iemand die, naarmate je meer met hem omgaat, naarmate je hem beter leert kennen, je hem meer en meer gaat bewonderen. Er is één iemand in het universum die, naarmate je meer van zijn kracht gaat zien, meer van zijn heerlijkheid gaat zien, je steeds meer onder de indruk van hem raakt. En zijn naam is Jezus. En het boek wat wij voor ons hebben, de Hebreeënbrief, dat is, ja, alle Bijbelboeken zijn mooi, maar de Hebreeënbrief is wel erg mooi. Want daarin schittert Jezus zo heerlijk, zo prachtig, in zijn volheid. En eigenlijk door de dwaling, de dwaling die er heerste onder de Hebreeën, zien wij zulke mooie plaatjes van de Heer Jezus Christus. En ik zei al, dwaling, ze hadden zeg maar, de Hebreeën hadden de neiging om op te geven. Ze hadden de neiging, het waren Joodse gelovigen, Messiaans beleidende gelovigen, ze waren tot geloof gekomen in Christus. En ze hadden de druk van buitenaf van hun tijdsgenoten, Joden, die zeiden van, nou, je moet niet bij Jezus zijn, je moet je gewoon houden bij de ceremonieën. Je moet je gewoon houden bij het oude verbond, bij de tempeldienst, de feesten en alles. Dat is belangrijk, je hebt Jezus niet nodig. En de druk was enorm groot om daaraan toe te geven voor die gelovigen. En dan gaat Hebreeën schrijven, die gaat schrijven, gaat zeggen, nee, niet doen. Pas op. Je moet Jezus, het wezen van de dingen zelf, om wie het allemaal gaat, om wie het hele oude verbond gaat, die kun je niet loslaten. Je kan niet zeggen, ik dien God ook door weer terug te gaan naar de schaduwen, want je hebt nu de werkelijkheid leren kennen. Je hebt Jezus leren kennen. Ga niet terug. En in hoofdstuk 1 doet hij dat door te bewijzen dat Jezus meer is dan de engelen. De engelen hadden een hele hoge positie in het judaïsme, in het oude verbond, onder het mosaïtische tijdperk, want de wet, de Torah, die natuurlijk een enorm belangrijke plaats heeft in de Bijbel, maar in die tijd natuurlijk voor de Joodse gelovigen een enorm belangrijke plaats, die was gegeven bij tussenkomst van die engelen. En de engelen worden als heel erg hoog gezien. En de schrijver gaat hier in hoofdstuk 1 zeggen van, nee, je moet niet teruggaan naar die wet, niet naar het oude verbond. Jezus is de vervulling, want hij is meer dan de engelen. Als zoon van God is hij ver verheven boven de engelen. Als zoon van God, zei ik al. Dat lezen we in hoofdstuk 1 vers 5. Tegen niemand van de engelen. Niet tegen Gabriel. Niet tegen, noem ze de engelen. Machtige engelen. Tegen niemand van die machtige engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon. Heden heb ik u verwekt. Tegen niemand. En tegen niemand van de engelen heeft God ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden heb neergelegd als een voetbank onder uw voeten. Jezus is niet geschapen, hij is geboren, hij is geworden van eeuwigheid. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. En de engelen zijn geschapen. Jezus dus als zoon van God, ver verheven boven de engelen. En het gedeelte wat wij voor ons hebben, en daarom is dat waarom ik dit vertel, omdat dit belangrijk is om ons gedeelte ook echt te kunnen verstaan. Het gedeelte wat wij voor ons hebben, gaat de schrijver aantonen dat Jezus ook als mens, als mensenzoon, ver verheven is boven de engelen. Als mensenzoon is hij ver verheven boven de engelen. En in hoofdstuk 2, dat eerste gedeelte wat wij niet hebben gelezen, 1 tot en met 4, gaat hij zeggen van, als het woord wat door de engelen gesproken was, al zo belangrijk was, en als daar al, als je ongehoorzaam was aan het woord van God onder het oude verbond, als daar straf op stond, hoeveel te meer als je het woord van Jezus, wat hij gesproken heeft toen hij op aarde was, naast je neerlegt. Hoeveel zou je dan rechtvaardige vergelding ontvangen? Hoofdstuk 1, vers 3. Hoe zijn wij ontvlucht als wij zo'n zaligheid, wat door de Heer is verkondigd, ja, naast ons neerleggen? Want Vers 5, wat we gelezen hebben, waar we beginnen. Want de toekomende wereld waarover wij spreken, heeft hij niet onderworpen aan de engelen. Jezus als mens, ver verheven boven de engelen. Je kan zijn woord dus niet naast je neerleggen, het woord van Jezus, toen hij op aarde was, ook al was hij in zijn mens zijn. Want, reden waarom Jezus meer is dan de engelen als mens, de komende wereld heeft hij niet onderworpen aan engelen. De komende wereld is dat waar wij naar uitzien. Het komende rijk van Christus. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Is het vrederijk, het messiaanse rijk, wat over zal gaan op in de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Die komende wereld, dat wat nog komend is, wat nog toekomst is, dat heeft hij niet onderworpen aan engelen. Maar iemand. Vers 6. Lees maar even mee. Het is best een moeilijk gedeelte om te begrijpen. Daarom is het goed om er echt even doorheen te gaan. Maar iemand heeft ergens getuigd. Nou, alle lezers van dit gedeelte wisten dat die iemand de psalmist van psalm 8 was. Want hij gaat psalm 8 hier aanhalen. Lees maar met me mee. De wereld heeft hij dus, de komende wereld, niet onderworpen aan engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd. Wat is de mens? Dat u aan hem denkt. Of de mensenzoon dat u naar hem omziet. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem, de mens, gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. En alle dingen, alles hebt u aan zijn voeten onderworpen. Aan de mens. De toekomende wereld is niet onderworpen aan de engelen, maar aan de mens. God heeft de mens op zo'n positie gezet dat hij als Gods stadhouder, als Gods onderkoning gemaakt was om te heersen. Dat is de bestemming van de mens. Dat is wat psalm 8 zegt. De psalmist is onder de sterrenhemel en hij kijkt naar en zegt: als ik uw hemel zie, als ik het werk van uw vingers zie, de sterren en de maan en de zon en al die grootheden. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Wie ben ik? Misschien zeggen dat ze ook wel eens tegen zichzelf. Wie ben ik nou? Sterfelijk, nietig, klein. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Maar toch, de positie van de mens die God aan hem heeft gegeven is gigantisch. Hij heeft de mens namelijk gemaakt om te heersen over zijn schepping. Met eer en heerlijkheid heeft u hem gekroond. En dan gaat hij verder, zeg maar, dat stukje, kijk maar even in je Bijbel. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Daar is waar de quote, zeg maar, van psalm 8 ophoudt. En dan gaat hij verder, dan eigenlijk trekt hij hier zijn toepassing uit, zijn conclusie. Dan zegt hij, want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen is. Nou, hier doet de Statenvertaling, die zet hier een hoofdletter neer. En dat is natuurlijk niet onterecht, helemaal onterecht. Maar ik denk dat in de lijn van dit gedeelte dit een klein letter moet zijn. En als eerste laag. En als tweede laag een hoofdletter. Maar daar kom ik zo meteen nog op. Maar de hele lijn van dit gedeelte is, het gaat over de mens. De mens is hoger gemaakt dan de engelen. Heeft een hogere positie gekregen als de engelen. U heeft hem alle dingen aan hem onderworpen. En dan zegt hij, bij het onderwerpen van alle dingen aan die mens, heeft hij niets uitgezonden dat er niet onderworpen is. Het is de bedoeling dat de mens zou regeren over de schepping. Dat zien we, dat werd ook in het kindermoment aangehaald. We zien ook bij Adam, de koning van de mensheid, die gemaakt is naar het beeld en naar het gelijkenis van God, om te heersen over de schepping. Hij geeft namen aan de dieren. Hij krijgt daarin de volle verantwoordelijkheid van God om die namen te geven en om te heersen over de schepping. Dat is niet onze ervaring op dit moment. Toch? De bestemming van de mens is heerlijk. Gods plan met de mens was dat hij zou heersen. Dat alle dingen aan hem onderworpen waren, zouden zijn. En dat is niet onze ervaring. Want wij zijn voor een korte tijd, ook als mens, het wordt geschreven over de Messias, daar kom ik zo meteen op, maar ook als mens zijn we voor een korte tijd minder geworden dan de engelen. Waarom? Omdat we geluisterd hebben naar de gevallen engel. Wij hebben geluisterd naar Satan, de gevallen engel, en we hebben zeg maar dat koningschap, wat God aan ons had gegeven, vervul de aarde, onderwerp haar, heers over de vissen, over de vogels, over de dieren, bewerk de aarde, heers, regeer daar onder mijn autoriteit, in verbondenheid met mij als onderkoning. Dat koningschap als het ware, hebben wij zomaar weggegeven aan Satan. We hebben gezegd, Satan, hier heb je het. Door naar hem te luisteren. Dat is waarin wij ons nu bevinden. In deze schepping. Satan, hè, wat 2 Korinthe ook zegt, hij is de God van deze eeuw. Satan is de koning van dit tijdperk. Van de wereld waarop wij leven. De mens is ver weg van zijn bestemming. Wij heersen niet op dit moment. Wij worden beheerst op dit moment. Er zijn machten en krachten die heersen over ons. Satan, wat ik al noemde, is een macht en een kracht die heerst over deze schepping, die dood en verderf zaait in deze schepping. Er is zonde, de zonde, macht. Misschien ervaar je die wel op dit moment. Misschien ervaar je die wel in je leven. De Bijbel omschrijft de zonde als een macht waaraan je onderworpen bent, die heerst, die regeert, zodat je niet anders kan. De natuurlijke mens, die kan niet anders dan zondigen. Het is geen andere optie. Hij is geen zondaar omdat hij zondigt. Hij zondigt omdat hij zondaar is. Hij kan niet anders dan zondigen. Hij wordt beheerst door de zondemacht die in hem woont. Waar de Bijbel over spreekt. Hoe bedoel je? Heersen. En dat is ook wat vers 8 aan het eind zegt, hè? Nu op dit moment, zoals wij hier zitten, zoals de lezers het lazen, nu zien wij echter niet. Ik lees het niet goed. Nu zien wij echter nog niet dat hem, de mens, in eerste laag van deze persoon, dat hem, de mens, alle dingen onderworpen zijn. Wij zien het nog niet op dit moment. Het is niet onze ervaring. En misschien wel de grootste macht die op dit moment heerst, is het dreigende graf met zijn opengesperde muil, die ieder mens die in deze schepping is, verslindt. Eén ding is zeker, hoef je geen wetenschap voor gestudeerd te hebben. Eén ding is zeker, elk mens sterft. Elk mens, jij, een kort tijdje, dus je moet denken, we zijn heel wat en we zijn hier ineens het centrum van het universum, alles gaat, maar jij bent zo klein. En zo'n korte tijd zijn wij hier op deze aarde en we sterven. Alle vlees is als gras en verdwijnt. De macht die heerst over deze mensheid is de dood. Als uiteindelijke, ja, definitieve slag. Die Satan, de machthebber van de dood, wat we in vers 14 lezen. Hem, de duivel die de macht over de dood had. Hij heeft je dan. Het onverzadigbare en dreigende graf. Met zijn grimmige kaken zegt nooit, het is genoeg. Hij zegt geef, geef. De dood. Terwijl op deze opstandingsdag, en ik wil de feestvreugde niet bederven, dat is echt niet mijn bedoeling, maar op deze opstandingsdag, aan het eind van deze opstandingsdag, zijn er 160.000 mensen gestorven. Elke seconde sterven 2 mensen.
Elke seconde. 2.
Hoezo heersen? De mens is ver van zijn bestemming. Jij, buiten Christus, bent ver van je bestemming. Weet je wat nodig is? Weet je wat nodig is? Geen beter leven. Geen happier life. Geen betere baan. Of geen politiek heersen of systeem die het allemaal een beetje beter voor ons kan regelen. Weet je wat wij nodig hebben? Wij hebben verlossing nodig. Wij hebben verlossing nodig. We hebben een verlosser nodig. Dat is wat we nodig hebben. Verlossing. Verlossing van de macht van zonde die over ons heerst. Verlossing van dit lichaam wat niet doet wat ik wil. Dit lichaam wat niet meewerkt misschien. Misschien zit je daar wel in op dit moment. Een lichaam die... Misschien zit je hier wel met burn-out klachten. Opgebrand. Je wil wel meer. Het kan gewoon niet meer. Je lichaam geeft zijn. Het lukt niet meer. De dood die heerst als macht. Wij hebben verlossing nodig. En wat nog niet te zeggen van de schuld die we hebben ten opzichte van een heilig God. We hebben verlossing nodig. Dat is waar de Bijbel over gaat. De Bijbel gaat over verlossing. Niet om een paar regeltjes bij te voegen in je leven, zodat je een beetje beter leeft, of wat beter gaat in dit leven. De Bijbel gaat over verlossing. En over de verlosser. Want nu komen we bij vers 9, bij een van die maren in de schrift, die life changing zijn, die zeg maar, een van die maren in de schrift, die het verschil maken tussen leven of dood. Een van die maren die het verschil maken tussen een eeuwige toekomst vol vreugde of een eeuwige toekomst vol verroeging. En knersing van tanden en van spijt. Dit is een van die maren die het verschil maakt, ook in jouw christenleven, tussen nederlaag op nederlaag op nederlaag of overwinning in de omstandigheden. Een van die maar. Want wij zien nog niet dat de mens alle dingen onderworpen zijn. Dat is onze ervaring. We zien het nog niet. Maar wij zien Jezus. Dat is wat wij zien. Wij zien Jezus. En hoe zien wij hem? Wij zien hem met heerlijkheid en met eer gekroond. Te midden van deze wereld waar machten heersen, waar zonde macht, waar dood, waar ziekte, waar andere mensen over andere mensen heersen. Te midden van deze wereld zien wij verder. En het woord zien hier is anders dan het woord zien in vers 8. Daar staat, ja, ik zal het ongetwijfeld verkeerd uitspreken. Daar staat het Griekse woord in vers 8, horao. En dat betekent echt wat je waarneemt. Dat is gewoon wat je nu ziet. Ik zie jullie niet. Dan zou je het woord horao invullen. Dat is wat ik zie, dat is wat ik waarneem. Maar in vers 9, daar wordt het woord blepo of zoiets gebruikt. En echt een ander woord. Een ander Grieks woord. Dat is zeg maar het verschil tussen of zien en kijken. Zoals dat je als man naar een vrouw, je kan een vrouw zien, en dan zie je het, maar je kan ook kijken met de verkeerde intentie. Dat is ook het woord dat Jezus gebruikt in dat gedeelte in Matteüs. Dat zegt van niet naar een, met lust in je hart naar een vrouw kijken, want dan heb je al overspel gepleegd. Dat is dat woord blepo. Kijken, echt kijken, waarnemen en lust in je hart krijgen. Het woord blepo is dus zien, dat is echt een actief zien, actief kijken. Maar te midden van die omstandigheden, ook waar jij nu in zit misschien, te midden daarvan zien wij Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Jezus is met eer en heerlijkheid gekroond, zegt de schrijver. Dat betekent dat hij dus koninklijke waardigheid heeft ontvangen. Hij is gekroond als koning. De mens is ontkroond, onttroond in zijn bestemming. Maar Jezus is met eer en heerlijkheid gekroond als mens. In zijn mensheid, in zijn mens zijn, want dat is de context van dit gedeelte. Hij bewijst dat Jezus als mens meer is dan de engelen. In zijn mensheid is hij nu al met eer en heerlijkheid gekroond. Dat betekent dus dat hij in een staat van overwinning is. In een staat van heerlijkheid. In een staat van eer. In een staat van glorie. En splendor. Heerlijkheid. En dan gaat hij uitleggen. Wij moeten dus kijken naar Jezus. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Het zien op Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hoe dat handen en voeten krijgt. Waarom dat nou zo kostbaar is. Maar hij gaat eerst uitleggen hier. Langs welke weg Jezus, zeg maar, gekroond is. Langs welke weg? Lees maar mee. Vers 9. We zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engel is geworden. Vanwege het lijden van de dood. Hier haalt hij dus, koppelt hij terug vanuit Psalm 8. Hij zegt, de mens is voor een korte tijd minder geworden dan de engelen. Door de machten die heersen. Maar Jezus is ook voor korte tijd, als zoon, als Gods zoon, maar als mens is hij korte tijd minder dan de engelen geworden. Hoe dan? Waarom dan? Nou, vanwege het lijden van de dood. Langs welke weg is Jezus tot eer en heerlijkheid gekomen? Langs de weg van het lijden is hij tot eer en heerlijkheid gekomen. Hij infiltreerde, of beter gezegd, hij incarneerde, hij werd vlees en bloed in deze wereld die onderworpen was aan macht en kracht. In dit aardrijk waarvan de mens zeg maar de macht aan Satan had gegeven, is hij gekomen en hij heeft, lezen we in vers 14, deel gehad aan vlees en bloed. Hij is één van ons geworden. Hij is mens geworden. En vanuit die hemelse heerlijkheid kwam hij op het aardrijk wat vijandig terrein was voor God. Dat was zeg maar het rijk wat in opstand was gekomen tegen God. En God, die zei niet, ik belg dat vijandige rijk weg. Druk niet op de delete knop. Maar God zei, Ik ga redden. Ik ga redding brengen. En hij kwam vanuit die heerlijkheid in dat vijandige rijk. Als mens. Jezus. De mensenzoon met een hoofdletter. Wat eigenlijk de tweede laag is van deze psalm. De mensenzoon met een hoofdletter. Hij kwam als mens heel gewoon. De zoon van God als mensenzoon. En hij diende ons als een knecht. Langs welke weg? Langs het incarneren, het deel worden, krijgen van vlees en bloed, heeft hij eer en heerlijkheid ervaren. Hij heeft ervaren wat jij ervaart. Ik heb het net al in het kindermoment gezegd. Besef je dat? Hij heeft ervaren wat jij ervaart. Maar hij heeft stand gehouden. Hij is niet gezwicht voor de zondemacht. Hij is niet gezwicht voor Satans macht. Hij is zelfs niet gezwicht voor de dood. Maar langs deze weg is hij met eer en heerlijkheid gekroond. En in vers 9, daar staat ook, hè, van hij is voor korte tijd minder dan engelen geworden vanwege het lijden van de dood. Hij is onder de engelen gekomen als mens, als lijdende knecht, met het doel dat hij door de genade van God, is genade van God dat hij dit heeft gedaan, voor alle de dood zou proeven. Opstandingsdag. Jezus heeft echt, hij is echt in het graf geweest. Hij is echt de weg gegaan die heel de mensheid gaat. Toen Jozef van Arimathea zijn lichaam van het kruis haalde, toen voelde Jezus echt koud. Zijn lichaam was echt gestorven. Hij werd in doeken gewikkeld en er was geen adem meer in zijn neusgaten. Zijn hart stond stil. Zijn bloed, wat er nog over was, was gestold. Zijn lichaam was koud. Er werd een doek om hem heen gewikkeld. En als een, ja, ik stel me dat zo voor, als een soort mummie werd Jezus, waar zoveel verwachting van was, door zijn discipelen. Het was einde verhaal. Hij was, zeg maar, als mens ging hij de weg van heel de mensheid. Heel de mensheid ging. Hij eindigde in het graf. Een zware steen ervoor. En daar lag de verlosser. Waar zoveel hoop en zoveel verwachting van was. Als sneeuw voor de zon verdwenen. Dat is waar heel de mensheid eindigt, in het graf. En dat is waar hij eindigde. Dat is, tot zover is hij, ja, is, dan kan je de vraag stellen, is hij wel verlosser? Ik denk dat het feest was in de hel. Toen hij daar lag. Waarschijnlijk was het feest en dat Satan schalde hij het uit. We hebben hem. We hebben hem. Het is hem niet gelukt. Het is hem niet gelukt om te verlossen. We hebben hem. Maar toch, je proeft in, als je Matthäus 28 ook leest, waar we eigenlijk Goede Vrijdag zijn gestopt, je proeft dan een soort van, ja, een soort van verwachting. Van, hij is gestorven. Maar zelfs bij de politieke, religieuze leiders, de fariseeën, proef een soort verwachting. Zeg van, dat hebben we ook gelezen op Goede Vrijdag, van, ja, ja, die verleider die heeft gezegd dat hij na 3 dagen zal opstaan. En ja, als dat zo is, en als zijn discipel hem daar een beetje een handje mee proberen te helpen, dan zal die tweede dwaling nog groter zijn dan de eerste dwaling. Je proeft, en ze verzegelen, ja, dat is dus, eigenlijk, de Bijbel heeft ook wel humorstukjes, maar je ziet dat de religie, de farisees, ze verzegelen het graf. Zo van, nou, dit zegel, we verzegelen hem, zodat hij niet gestolen kan worden. Grote steen ervoor. En om het nog maar iets meer te beletten, dat het echt niet zou gebeuren, zetten ze ook nog wachten bij het graf. Soldaten. Die hem in het graf kunnen houden. Maar broeders en zusters, gemeente. De dood. De wachten. Het zegel. De steen. Kon hem niet houden. Niets kon hem houden. Hij ging door de dood. En hij verbrak de banden van de dood. De dood kon hem niet vasthouden. Hij steeg uit het graf door zijn vaders macht. Hij bracht echt verlossing. Hij ging verder waar de mensheid stopt. Hij ging door het graf naar overwinning. En in zijn dood daalde hij af in het dodenrijk. Om daar als de leeuw uit de stam van Juda de overwinning te proclameren. Uit te brullen. En om de helle hond te verslaan. Satan. De leeuw. Proclameerde de overwinning. En als het ware. Hij verbrijzelde zijn kop. En hij greep de sleutels van de dood. Uit de klauwen van Satan. En hij steeg op die paasmorgen. Door zijn vaders macht. Met eer en heerlijkheid. Gekroond. Uit het graf. Als de eerste van de nieuwe mensheid. Dat is waar dit gedeelte over gaat. Jezus is verlosser. Hij is de eersteling. Hij steeg uit het graf. Hij ging verder. Waar de mens die eigenlijk bestemd was tot eer en heerlijkheid gekroond te worden. Waar het stopt door de zonde. En door alle machten die heersten. Hij ging door. Door het graf. En in Matthäus 28 lees je ook van de engel die de steen van het graf, zeg maar, wegduwt. Zodat de vrouwen toegang konden krijgen tot het graf. En zeiden, hoe kunnen wij nu toegang krijgen tot het graf? Maar er was een aardbeving, een engel daalde neer. Zijn uiter was als een bliksem. Hij rolt de steen van het graf. En dan lezen we in Matthäus 28 dat die engel zit. Dat vond ik zo mooi. Het is alsof Matthäus nog eens extra benadrukt. Van, ja, de zittende engel, de hemel is tevreden. Het werk is gedaan. En op het moment dat de vrouw bij het graf komt, zien ze de zittende engel. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Waarom zoekt u de levende bij de doden. Dit is de weg waarlangs hij met eer en heerlijkheid gekomen is. Door lijden, door te sterven, door als die graankorrel in de aarde te gaan. Duisternis, donkerheid, geen leven, einde verhaal. Kwam er kiem, kwam er nieuw leven. De tijd waarin we leven, lente, nieuw leven. Vanuit de sterven, vanuit de lijdensweg. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Actief richten wij ons oog op de opgestane Jezus. En de kern van deze brief is dat Jezus onze hoge priester is. In zijn verheerlijking, in zijn gekroond zijn, is hij onze hoge priester. We hebben een levende hoge priester. Dat is wat hoofdstuk 8 vers 1 zegt. Je hoeft het niet op te zoeken. Dit is de hoofdzaak. Het hoofdonderwerp van deze dingen waarover wij spreken. Zegt de Hebreeën schrijver. Niet teruggaan naar het oude. Niet teruggaan naar de ceremonie. We hebben nu een Heer. We hebben een levende Heer. Dit is de hoofdzaak waarover wij spreken. Zo'n hoge priester hebben wij. Zo eentje. Luister. Eén die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Zo'n hoge priester hebben wij deze morgen. Dit is de hoop van de opstandingsdag. Dit is waarom die apostelen zo laaiend enthousiast waren. Toen ze verkondigden, hij is opgestaan, hij leeft. We hebben een Heer die leeft, die regeert, die in de dood is geweest. Die is opgestaan, de banden, de machten heeft overwonnen. Hij is daar doorheen gebroken en hij is de hemelen doorgegaan. Hij is door de hemelen doorgegaan, hij heeft het bloed aan het altaar gesprengeld. Hij heeft verzoening aangebracht als hoge priester. Voor de zonde van zijn volk. En hij is gezeten. Gaan we er helemaal van over nadenken. Hij is gezeten. Marcus is het enige evangelie die daar eigenlijk naartoe werkt. En meteen. En Jezus ging meteen dit. Jezus ging meteen dat. En dan lezen we aan het eind van Marcus 16. Hij is gezeten. Werk gedaan. Zijn werk is klaar. Overwonnen. Overwinnen. Dit is onze hoop. Wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekomen. Wij richten ons actief, ons geestesoog op Jezus. In zijn tweeënlei rol eigenlijk. Als plaatsvervanger, dat is ook wat dit gedeelte laat zien. En ik kan, omwille van de tijd, daar niet diep op ingaan. Het is meer een overzicht van dit gedeelte. Tweeënlei als hoge priester. Plaatsvervangend. Dat is de hoop die je hebt deze morgen, kind van God. Als je in Christus bent. Als je verbonden bent aan hem door het geloof. Dan is hij plaatsvervangend voor jou deze weg gegaan. Toen jij in het graf lag, toen hij in het graf lag, lag jij in het graf. Toen hij aan het kruis hing en jouw zonde op zich nam, toen stierf ook jij daar als jouw oude mens. Jouw Adam natuurlijk. En toen jij in het graf ging jij. Toen hij in het graf ging jij in het graf. En toen hij opstond, stond jij op. En toen hij naar de hemel ging, ging jij in hem naar de hemel. Dat is waarom Efeze zegt, wij zijn met Christus gezet in de hemelse gewesten. Plaatsvervangend, dat is onze hoop deze morgen. Met eer en heerlijkheid gekroond, hij is er doorheen gegaan. Plaatsvervangend heeft hij het als hoge priester voor ons gedaan. Maar tweede, is dat hij ook meelijdend is. Wij zien Jezus, wij kijken naar hem te midden van deze dreigende macht en krachten als meelijdend. Wij hebben een Heer in de hemel. Wij richten ons oog op hem die daar zit aan de rechterhand van de Vader met macht en majesteit gekroond. En wij zien hem en te midden van onze strijd, en ik weet, er is veel strijd. Ik weet dat er veel broeders en zussen zijn die worstelen met zonde. Dat je de ervaring hebt van, die machten en die krachten zijn zo werkelijk in mijn leven. Ze domineren zo in mijn leven. Ik kan hier niet los van komen, die zondemacht, die verzoekingen, mijn zwakte, misschien mijn lichaamsheid, alle strijd, alle aanvechtingen, waardoor ik soms mijn bed gewoon genees uit kan komen. Zo dominerend, zo dreigend. Maar dan wil ik tegen jou zeggen, ja, zie op Jezus als plaatsvervanger, maar ook als meelijdende hoge priester. De hoge priester werd uit het volk van de Israëlieten gekozen. Hij was met dezelfde zwakheid behept als de Israëlieten. Maar hij was zeg maar hoge priester aangesteld om die dingen te doen, om plaatsvervangende dingen te doen. Maar hij kon ook helemaal zich identificeren met zijn volk waar hij het voor deed. En dat is Jezus. Jij ziet Jezus deze morgen. Ik mag jou opwekken om te midden van jouw strijd te zien op Jezus. Die als Heer in de hemel is. En die echt heeft overwonnen, maar die op dit moment kan meelijden met jou. Die meevoelt met jou. Die meehelpt met jou. En die jou ook, en dit is uiteindelijk waar het om gaat, die jou ook echt verlossing kan geven in dit leven. Verlossing over de macht van de zonde. Verlossing in jouw omstandigheden. Niet dat jouw omstandigheden per se veranderd gaan worden door Jezus. Maar hij kan jou, door te zien op hem, krijg je een ander perspectief. Het verandert. Je hoeft je er niet door te laten overheersen. Dat is de boodschap. Niet dat die machten weg zijn ineens in je leven, dat je geen strijd meer hebt. Maar ze hoeven niet meer te overheersen. Dat is de boodschap deze morgen. Laat de zonde niet meer heersen. U bent niet onder de wet, u bent onder de genade. We zien geen babytje meer in de kribbe deze morgen. We zien niet Jezus als de zoon van de timmerman. Als die arme man uit Galilea. Wij zien Jezus deze morgen. Als plaatsvervanger. Als eersteling die daar is. Als meeleidende hoge priester. Met eer en met heerlijkheid gekroond. Hij heeft gekregen. Ontvangen. Hij heeft verdiend alle macht in hemel en op aarde. Als je dus verlossing wil in jouw omstandigheid, dan heb je degene nodig die daar de macht over heeft, die sterker is dan dat. En dat is Jezus. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij heeft gekregen een naam ver boven alle namen in de hemel en op deze aarde en onder de aarde. Opdat, met het doel dat in die naam van Jezus elke knie zal buigen. En dat elke tong zal belijden. Ja, hij is Heer. Hij is Heer. Met eer en heerlijkheid gekroond. Wij zien Jezus niet meer als het kindje in de kribbe. We zien dat hij langs die weg gegaan is. Maar we zien Jezus nu in het leven, in de strijd waarin hij zit. Met eer en heerlijkheid gekroond. Zoals Johannes hem zag op Patmos. In Openbaring 1, vers 8. Omgord met een gouden gordel. Zijn hoofd en haar wit als wol, als sneeuw. Zijn ogen als een vuurvlam. Voeten gloeiend, blinken, koper. Zijn stem als het geluid van vele water. En zijn gezicht zoals de zon schijnt in haar kracht. Met eer en heerlijkheid en glorie gekroond. Hij kan overwinning geven. Hij kan verlossing geven. Door het geloof. Dat is uiteindelijk even. Dat is waar het vliegtuig landt, zeg maar, van deze preek. Door het geloof zien op Jezus. Dat is de kracht. Niet meer zien, niet dat horao, hè. Zien op de omstandigheden. Maar bleppo, het actief richten op, het kijken naar Jezus. In jouw omstandigheden. Zien op Jezus, door het geloof. Dat is wat Paulus ervaarde, te midden van de strijd. Hij zegt, zover ik nu in dit vlees leef. Met moeite, met strijd. Hij roept het ook uit in Romeinen 7. Wie zal mij verlossen? Ook als kind van God heb ik verlossing nodig. Dag aan, dag in, dag uit. Wie zal mij verlossen? Maar zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Te zien op hem, die mij heeft lief gehad. Het was liefde dat hem trekt. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Zie op Jezus, broeder, zuster, in je strijd. Het is niet goedkoop, echt niet. Dat zeggen mensen wel eens, ja, zo simpel, zo goedkoop. Ja, Jezus is de oplossing voor alle problemen. Zie hem in zijn heerlijkheid. Kijk eens hoe machtig hij is. Hij kan jou volkomen verlossen. Daarom is hij in staat om volkomen te verlossen wie door hem tot God gaan. Als laatste. Ik heb nu voornamelijk de focus gericht op dat eerste. De eerste laag van Psalm 8. Maar wij zien, als je nog even naar vers 8 gaat, dan is die ook met een hoofdletter te lezen, wel degelijk. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen is. Het is zeker, het is over, Hij heeft overwonnen Jezus, het is hem onderworpen, maar wij zien nu nog niet dat Jezus alle dingen onderworpen zijn. Dat is de tweede laag van de psalm. Wij zien nu nog de dreigende macht en de kracht. Wij zien nog Amerika die spierballentaal bezig naar Noord-Korea. Wij zien dat de wereld ja, als een kruidvat is. Maar daar kijken wij niet naar. Dat is niet zeg maar het eindstation. Wij zien Blackhawk. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij komt, hij is het lam wat de boekrol heeft gekregen in Openbaring 4. En die boekrol is de geschiedenis van deze wereld. En die boekrol is helemaal volgeschreven, van binnen en van buiten. En Jezus heeft de macht en de heerlijkheid en de eer en de autoriteit en de kracht en het koningschap gekregen om de mensheid tot zijn bestemming te brengen. Dat is nog toekomst. Dat is ook de opstanding waar we naar kijken. Als Jezus als eer en heerlijkheid gekroond, hij heeft de boekrol en hij ontvouwt die. Hij ontvouwt de rest van deze wereldgeschiedenis. Wees niet bevreesd. Kijk, zie op Jezus, te midden van alle dreiging, ook in het wereldgebeuren. Want in Openbaring 20, vers 14 staat, als het lam de boekrol heeft afgerold, en als al die zegels zijn verbroken van die boekrol, en de geschiedenis tot zijn eind komt, dan zal hij Satan en de dood definitief werpen in de poel van vuur en zilver. Dan is er echt geen dood meer. Dan is er echt geen Satan meer. Dan is het nieuwe hemel. Vrederijk, nieuwe hemel. Nieuwe aarde, waarop recht en gerechtigheid is. Hou vol, broeder, zuster, hou vol. Nog even. En hij komt. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en hel niet. Want nu al, want nu de Heer is opgestaan, op dit moment, in jouw leven, te midden van de machten die willen heersen misschien, nu de Heer is opgestaan. Nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid. Een leven in zijn heerlijkheid. Halleluja. Glorie aan het Lam van God. Amen. Het koor zingt voor ons en voor de Heer. Uw genade verlost mij.